Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 24, de versen 1 en 2. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zij wettig eigendom des Heren. 24, vers 1 en 2. U zal worden voorgelezen uit de profetieën van Jesaja, de hoofdstukken 34 en 35. Ik herhaal Jesaja 34 en 35. Eerst luisteren we naar een gedeelte uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, en wel de artikelen 32 en 33. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32 en 33.
Artikel 32 van de Orde en Discipline of Tucht der Kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen, en door deze de conscientieën te binden en te dwingen in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiedt naar het woord Gods met hetgeen daaraan hangt. Artikel 33 van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht des Heiligen Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig om ons te bedriegen. Want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie zij niet met al zijn zouden. Voort zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. Jesaja 34 en 35. Nadert gij heidenen om te horen, en gij volken, luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en alles wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft hen ter slachting overgegeven. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan, en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het Heer der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek, en al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol van bloed. Het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen. Want de Heere heeft een slachtoffer te Bosra en een grote slachting in het land der Edomieten. En de eenhoorns zullen met hen afgaan en de varren met de stieren. En hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden. Want het zal zijn de dag der wraken des Heren, een jaar der vergelding om Sions twistzaak. En haar beken zullen in pek verkeerd worden, en haar stof in zwavel. Ja, haar aarde zal tot brandend pek worden. Het zal desnachts nog desdaags uitgeblust worden, tot in de eeuwigheid zal haar rook opgaan. Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot een eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daardoor gaan. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit en de raaf zal daarin wonen. Want hij zal een richtsnoer der woestheid over haar trekken, een richtlood der ledigheid. Haar edelen, doch zij zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al haar vorsten zullen niets zijn. En in haar paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in haar vestingen. En het zal een woning ter draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen. En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten. En de duivel zal zijn metgezel toeroepen. Ook zal het nachtgedierte zich al daar nederzetten. En het zal een rustplaats voor zich vinden. Daar zal de wilde merel nestelen en leggen. En haar jongen uitbikken en onder haar schaduw vergaderen. Ook zullen al daar de gieren met elkaar verzameld worden. Zoekt in het boek des Heren en leest. Niet één van deze zal er feilen. Het een nog het ander zal men missen. Want mijn mond zelf heeft het geboden. En zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Want hij zelf heeft voor hen het lot geworpen. En zijn hand heeft het tot hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten. Van geslacht tot geslacht zullen zij daarin wonen. De woestijn en door de plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw ieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken waar zij gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog aldaar gevonden worden. Maar de verlosten zullen daarop wandelen, en de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 94, vers 1, 2 en 3. Verschijn u blinkend, God ter wrake. 94, 1, 2 en 3. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, het is alweer een paar weken terug dat we hier samen mochten komen in de Bijbellezing en hebben stilgestaan bij Jesaja 33, 17e vers, waar we lezen: uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid en zij zullen een vergelegen land zien. We hebben gezien hoe dat historisch ziet op 701 en de belegering voor Christus en de belegering van Sanherib van Jeruzalem en hoe de Heere daar heeft ingegrepen. En straks in de hoofdstukken 36 en 37 zullen we zien hoe de Heere dat ook heeft waargemaakt. Hoe hij de koning heeft gezien, Hiskia wordt er dan in eerste instantie mee bedoeld, en dat hij daar in zijn heerlijkheid weer in alle vrijheid in Jeruzalem mocht rondlopen. Maar we hebben ook gezien dat het een veel verbestrekkende profetie is en dat we die profetie ook mogen toepassen op Christus. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Johannes zegt immers in het evangelie: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is Christus in zijn vernedering. En we beseffen allemaal wel, wat moet het dan zijn als de kinderen Gods aankomen in de heerlijkheid en daar de koning zullen aanschouwen in zijn volstrekte, absolute schoonheid. Christus is overwinnaar. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is het grote einddoel van Gods gelovig volk, om daar te mogen zijn en dan eenmaal de koning te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Dat was Jesaja 33. En hebben we gezien hoe je vanuit die oud-testamentische profetieën een lijn kunt trekken naar de nieuw-testamentische gemeente, naar de grote heilsbelofte die de Heerde in de Bijbel heeft bekendgemaakt. Fijn dat u er vanavond bent en dat we dan vanavond na zoveel weken weer opnieuw wat mogen stilstaan bij een gedeelte uit die profetieën van Jesaja. Want het eerste is wat we natuurlijk aan elkaar kunnen vragen: waarom zouden we ons dan met die oude dingen en met die oude profetieën bezighouden? Ja, dat is op zich natuurlijk wel een goede vraag. En misschien heb je dat ook wel eens als u dan die hoofdstukken leest en dan denkt u, ja, wat betekent dat nou allemaal en waarom lezen we dat nou eigenlijk nog? Kun je de Bijbel niet wat samenvatten in een klein kort handboekje en daar een stuk of 100 mooie teksten in zetten die je ook bij de prediking elke keer kunt gebruiken en veel kunt herhalen? En dan hoeven we al die moeilijke dingen uit die Bijbel niet te lezen. Vaak is dat natuurlijk ook wel de praktijk. Want we kennen allemaal natuurlijk wel een mooie tekst. Bijvoorbeeld: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En ons Bijbeltje, dat wordt dan al maar dunner en dunner, en we selecteren er zo wat uit. En daar leven we dan bij. Maar de Heer heeft natuurlijk niet voor niks zo'n hele grote Bijbel gegeven. En in die Bijbel staan ook soms dingen in die voor ons besef zo in eerste instantie wel wat moeilijk zijn. En daarom hebben we ook een Bijbellezing en dan gaan we rustig die hoofdstukken doorlezen. En dan gaan we even stilstaan bij wat God nou zegt, ook vanavond in Jesaja 34 en 35. En dan wil ik daar vooraf, als thema van de preek, één kort zinnetje uit aanhalen. Dat is dan gelijk ook de tekst. Die vindt u in Jesaja 35, het laatste vierde vers, het laatste gedeelte. En dat kan nou iedereen onthouden wat er staat. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Nou, dat moet toch niet moeilijk zijn om dat te kunnen onthouden. En om dat mee te nemen in ons gebed. Het zou best kunnen dat u zegt, ja, ik weet daar niet zo goed van dat de Heer in mijn leven is gekomen. Wat moet u dan doen? Nou, die tekst goed onthouden. En als u thuis komt, uw knieën buigen en zeggen: Heere, dan hebt u dat 37 eeuwen geleden laten zeggen door Jesaja. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Wil u dat ook bij mij doen? En dan hebt u natuurlijk in Gods woord een geweldige pleitgrond. Ja, u kunt natuurlijk zeggen, de dominee heeft het gezegd, of ik heb het van mijn ouders gehoord en zo. Dat is ook op zich allemaal wel goed, maar als God het nou zelf zegt, dan hebt u daarin dus een grond om naar de Heer toe te gaan. Kijk, de Heer neemt het ons nooit kwalijk als we bij hem komen met zijn woord. En zijn Heer, daar staat het er. Hij zal komen en u lieden verlossen. De Heer neemt ons ook niet kwalijk als we dan aanhouden. Wat God ons wel kwalijk neemt is dat we dat woord niet eens lezen. En het waarschijnlijk misschien niet de moeite waard vinden om het te onthouden. Dus als u nou morgen iemand ontmoet en ze hebben geen de Bijbellezing over. Dan zegt hij, nou dat ging er over. Hij zal komen en uw lieden verlossen. En als u dan vraagt van wat heeft dat nu bij u gedaan. Dan zegt hij nou toen thuis van knieën nog eens gebogen. En ik heb eens gevraagd aan de Heer of hij het nou ook in mijn leven wilde schenken. Zie, daar heb u nou een Bijbellezing voor. En daarom moeten we elkaar ook door de week en zondags daar iedere keer bij bepalen. Wat zegt God in zijn woord? Want we kunnen natuurlijk luisteren naar wat er in de krant staat. We kunnen luisteren naar wat mensen allemaal zeggen. En dat is op zich niet verkeerd altijd. Maar wat God zegt is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat moeten we nou elke keer in de kerk tegen elkaar zeggen. Want anders vergeten we het. We zijn zo druk met aardse dingen en met kerkelijke dingen en met godsdienstige dingen. Dat we vergeten waar het om gaat. Hij zal komen. En uw lieden verlossen. Ja, en dan staat dit hele stukje, dat staat in Jesaja 34 en 35, natuurlijk in een verband. Hij zal komen en uw lieden verlossen. En dan letten we eerst, dan gaat het eigenlijk over Gods oordelen en over hoe de Heer de zonde bestraft. En dat staat in Jesaja 34. Dat gaat over de oordelen. God komt er zo op terug. En de waarschuwing die daarin ligt. Dus het gaat over de Heere komt en hij zal verlossen. En dat is nodig. Want Gods oordelen gaan over de aarde. En dat staat in hoofdstuk 34. En in de tweede, in het 35e hoofdstuk staat dan ja, Gods verlossing. En dat is tot blijdschap. Dus het gaat over Gods verlossend handelen. En dat is nodig, want er gaan oordelen over de wereld en dat is tot blijdschap. Want hij zal komen en uw lieden verlossen. Trouwens, dat is ook een beetje advent, hè, want het gaat altijd over de komende. Hij zal komen. Zou je zo een adventspreek van kunnen maken. Nou, we gaan het eens na en dan beginnen we bij hoofdstuk 34. Misschien heb je dat hoofdstuk thuis al eens doorgelezen. En als je dat dan doorleest en je leest het nog eens en je leest het nog eens. En dan lees je het ook nog eens wat na. Dan staan er toch eigenlijk best wel verbijsterende dingen in. Ik zal u eerst voorlezen vers 3. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden. Dus een verslagene, dat is iemand die in het oorlogsgeweld is omgekomen. Dus een lijk. Een lijk gooien we weg. Ziet u het voor u? Uw verslagenen zullen weggeworpen worden. En dan niet één. Honderden, 200, 500 lijken worden in een massagraf gegooid. Dat staat er. Daar kom je zo niet achter. Dan moet je, als je dat een keer leest, dan denk je, als je erbij zou zijn, je zou huiveren. En dan staat er vervolgens. En van hun dode lichamen zal hun stank opgaan. Ja, dat is nou ook niet zo aangenaam. Het is net als we bij dat massagraf staan. Al die dode lichamen, die liggen daar te ontbinden. En er gaat een verschrikkelijke geur van op. Dat staat er letterlijk. En dan tenslotte, dat gebied bij dat massagraf en om dat massagraf. Dan lezen we in vers 3. En de bergen, gevochten in de bergen, zullen smelten van hun bloed. En dan bij dat woordje smelten staat een kanttekening. Kanttekening nummer 8. Vervlieten of druppen. Die bodem die is helemaal doordrenkt van het bloed. Mensenbloed. Dus het is een soort moeras en je loopt dan niet door water of door nat vocht, maar je loopt door bloederige paden en op bloederige grond. We zouden er bijna onpasselijk van worden. En als ik dit nou in gewoon Nederlands zou vertalen, hè, dus zodat het heel dicht bij u komt, dan zouden we zeggen, nou, een 500 dode lichaam worden in een kuil gesmeten. Die kuil die stinkt enorm. En als je erbij loopt, dan druipt het overal van mensenbloed. Dat staat er. Wel huiveringwekkend, hè, dat er staat. En als je dan nog wat verder leest, dan kom je weer van die dingen tegen. Hè. Het vierde vers ook al. En al het Heer der hemelen zal uitteren. Dus er kunnen vogels mee bedoeld zijn, het Heer der hemelen. Het kan ook beeldspraak zijn, dat daar belangrijke mensen mee worden bedoeld. Dat heb je altijd een beetje bij de profetie, is het nou letterlijk op beeldspraak. Maar in ieder geval, het wordt in vers 4 nog eens extra versterkt. Als je dan het hoofdstuk zomaar doorleest, ja, dan begin je een beetje te huiveren. En eigenlijk gaat dat hele hoofdstuk 34 zo door. En dan ben je zo langzamerhand bij het 15e vers gekomen. En dan wordt er in vers 10 en vers 11 en vers 12 iets gezegd over de 's nachts, lees maar in vers 10, nog desdaags uitgeblust tot in eeuwigheid zal haar rook opgaan, verwoestende rook. Als iets verbrandt of iets afbreekt, dan krijg je grote stofwolken. He, die rook die zal opgaan en dan tot in eeuwigheid. En dat zal maar doorgaan van geslacht tot geslacht. Er zal een enorme woesternij ontstaan in het land van Juda en in die gebieden eromheen. Edom, Moab enzovoorts. En tot in eeuwigheid. En er zal niemand meer door kunnen. Enorme verwoesting. En dan de roerdom en het beeld uit de natuur genomen. De roerse vogel en de nachtuil. Zullen het erfelijk bezitten en de schuif en de raaf. Dus dat zijn roofvogels, raaf, die prooi uit zijn. Die gaan dat terrein waar vroeger steden waren, waar mensen woonden, die gaan dat gebied bewonen. Een en al huivering, een en al oordeel zouden we zeggen. En dan zegt u, ja, is dat nou niet een beetje zwaarmoedige gedachte van Jesaja? En is het al wel uitgekomen? En ja, is het allemaal wel zo erg? Nou, kijk vers 16. Zoek in het boek des Heren en leest niet één van deze. Dus alles wat hierboven staat zal feilen. Dus alles wat hier staat en wat God bedreigt, dat zal ook gebeuren. Dat krijgt dus concreet handen en voeten. Nou, dan heb ik zo wat verteld over dat hoofdstuk. En als u nou thuis komt, dan leest u het nog maar eens door. Dan gaat het eigenlijk in dat 34e hoofdstuk over de ontzettende realiteit van Gods oordelen. En daar gaan we dan in onze eerste gedachte eens een poosje bij stilstaan. Die oordelen van God, zo uit dit vierde hoofdstuk. Want dan krijgt die heilsbelofte ook betekenis. Want hij zal komen en u lieden verlossen. Als je niks in nood zit en nee, ook niet verlossing nodig, dat snapt u. En als je niet de dood als het ware in de ogen kijkt, dan krijg je ook geen redder nodig. Jesaja tekent dat ons, hè, wat hier aan de hand is. En dan in dat 34e hoofdstuk, daar oordeelt God de wereld. Dat zien we meer in de Bijbel, dat is een hele belangrijke gedachte. Dat God de rechter is van de einde der aarde. Dat stond ook al in het vorige hoofdstuk. Jesaja 33, 22e vers. Want de Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Ja, wat doet een rechter? Nou, een rechter die neemt kennis van zaken en velt een vonnis. God neemt kennis van zaken, kijk maar in vers 1. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en alles wat eruit voortkomt. Dus God zegt tegen de mensen op heel de aarde, kom eens hier, ik moet eens even met u spreken. Ik wil eens aan u wat zeggen. Ik ga een oordeel van, ik ga wat er gebeurt op mijn aarde, in mijn schepping, ga ik beoordelen. En u weet allemaal, God is de schepper. En God heeft recht op alle mensen die op die aarde wonen. God heeft recht op uw leven. En God heeft er recht op dat wij gehoorzaam aan God leven. Hij heeft ons gemaakt tot zijn eer en dat we dus in gehoorzaamheid en in geloof ons weggaan op deze aarde. Doen we dat niet, dan ontstaat er schuld en dan ontstaan er natuurlijk grote problemen in die schepping van God. Nou, God roept de heiden, roept de mensen ter verantwoording. En hij zegt, nader, kom hier. Gij heiden, mensen van de aarde. Gij volken, luister toe. De aarde horen. En dan zegt de Heer dat hij vertoornd is, vers 2, over al de heidenen en grimmigheid over al hun heer. Kijk, de Heer die kijkt daar niet zomaar een beetje neutraal tegenaan dat mensen hem ongehoorzaam zijn. God neemt dat zeer ernstig. En roept mensen ter verantwoording, ook vanavond. En dan zien we in die eerste vier versen, in vers 4 net een soort algemeen beeld. En in vers 5 tot en met vers 17 wordt het dan toegespitst op één land, één volk, en dat zijn de Edomieten. Maar het is een voorbeeld hoe het zal gaan met alle andere volken. Met iedereen die ongehoorzaam is tegen God. Wat zijn dan die oordelen God? Wat is dan die ontzettende ernst en die geweldige oordelen die uit dat hoofdstuk spreken? Dat vonnis. Nou, in de eerste plaats, als we dat hoofdstuk eens rustig doorlezen, dan komen we de gedachte tegen, ik ga nog een paar dingen noemen, dat de Heer dat voortdurend zegt in de toekomende tijd. Kijk maar in vers 4. Al het Heer der Hemelen zal uitteren. En dan in het vervolg. En al hun Heer zal afvallen. En dan lezen we dat in vers 5 weer. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom. En dan lezen we dat bijvoorbeeld nog weer eens in vers 7. En de eenhoorns zullen met hen afgaan. En de varren, dat zijn jonge koeien, met de stieren die het land zal doordronken zijn van het bloed van hun stof. En zal van het smeer vet worden. Nou, wat betekent nou dat woordje zal en zullen? Dat betekent dat God dit dreigt. We kennen allemaal beloften, daar staat een heleboel over in de Bijbel. Ook in de theologie, maar er staan ook bedreigingen in de Bijbel. En voordat God nu dat oordeel, dat vonnis gaat voltrekken, gaat hij eerst zeggen dat hij dat gaat doen. Hij gaat mensen bedreigen. Hij gaat ze de werkelijkheid van hun nood aanzeggen. Dat noemen we een bedreiging. Die bedreiging die is bijvoorbeeld uitgesproken in de tijd van Noach. Noach die moest tegen al die mensen zeggen, mensen, God gaat deze wereld vernietigen en verdelgen door water. Omdat jullie maar doorzondigen. Stop daar nou mee. En kom in de ark. Nou, u weet het resultaat, na 120 jaar, die mensen die hebben Noach wat meewarig aangekeken en ze zeiden, die man is niet goed bij zijn hoofd. Godsdienst waanzinnig. En toen tenslotte begon te regenen, stonden ze allemaal buiten de ark, alleen Noach zat erin met zijn gezin. En verder en de dier. En al die mensen zijn omgekomen door eigen schuld. Het is wel gebeurd. Dus bij Noach hebben we dat gezien. Noach zag het als het ware voor ogen. Het venster weet niet precies waar dat zat. Maar hij heeft in ieder geval gehoord dat die mensen wel horen schreeuwen. Noach, doe open, Noach, doe open. Maar het kon niet. Het was te laat. En dan zie je vers 3 in vervulling gaan. Hè? Verslagen worden, weggeworpen, verdronken. En hun dode lichamen gingen als stanken die dreven op het water. En allemaal bloed, allemaal mensen. Erg, hè? Ja. Ontzettend erg. Later vind je dat weer terug bij de ondergang van Sodom en Gomorra. Ook weer hetzelfde gebeurt. God laat eens waarschuwen. God heeft die koning gewaarschuwd. God heeft dat volk van Sodom en Gomorra gewaarschuwd. Want Abraham heeft ze nog bevrijd eerst een keer. Want voordat God met zijn oordelen komt, is God geweldig langmoedig. En hij zegt, mensen, luister nou. Hier bij Jesaja 4, dat zijn we in de tijd van de Babylonische balling, van de Assyrische ballingschap. Wat hier staat is bijvoorbeeld werkelijkheid geworden bij 10 stammenrijk. 722 voor Christus werd Samaria helemaal verwoest. Er zijn er honderden en duizenden mensen omgekomen. Gemeente, dat oordeel van God, dat wordt eerst aangekomen. En wij horen het ook, hè. Dus vanavond zegt de Heer ook tegen ons. Je moet niet zo doorleven als je geboren bent. Want dan komt er een moment dat je dode lichaam wordt weggegooid. Dan komt er een moment dat er een enorme woestheid komt in je leven. Dat moet je niet doen. Wat moet je dan doen? Nou, wat de Heer in het volgende hoofdstuk zegt. Hij zal komen en uw lieden verlost. Dat we daarom verlegen worden. Dus die oordelen die worden gedreigd. Opdat we ons bekeren. Tweede plaats. Die oordelen in dat 34e hoofdstuk, die zijn natuurlijk enorm ingrijpend. Ja. En eigenlijk krijgt u misschien wel de gedachte, is dat nou eigenlijk, hoort dat wel bij God? Ja, is dat nou niet een beetje merkwaardig? Dat staat in vers 8 bijvoorbeeld, want het zal zijn de dag der wraak van de Heere. Het jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Waarom worden die oordelen eigenlijk voltrokken? De Heer bedreigt. God heeft daar ook een reden voor. En dan komen we nog weer eens iets bij die oordelen Gods. Want kijk, we hebben wel eens het idee dat dat nou niet het mooiste stukje is van de Bijbel. En toch is dat misschien wel misgedacht. Want in Psalm 9 wordt daarover gezongen, over dat God recht doet. En Abraham die zei tegen de Heer, zal dan de rechter van de hele aarde geen recht doen? Die oordelen, gemeente, moet u ook altijd onthouden, hebben altijd een reden. Het is net als in het gewone leven. Als iemand in de gevangenis komt of als iemand bestraft wordt, heeft dat een reden. Stel dat de overheid zou zeggen, nou, ja, wij zijn een fijne overheid en we geven geen boetes meer. Nou, dan denk ik dat u niet meer graag op de snelweg wilt rijden. Want dan gaat iedereen op zijn eigen manier rijden en dan krijg je de grootste ongeluk. Dat snapt u allemaal. Zo is het nou ook in het handelen Gods. God straft niet zomaar willekeurig. God die zegt niet van, ja, ik ben een tiran en dan zal ik er eens, hè, ik bedoel dat eerbiedig, dan zal ik er eens wat mensen doden en dan zal ik, nee. Die wereld die God maakte, daar had God een bedoeling mee. Dat moest nou allemaal tot zijn eer en tot zijn glorie zijn. Daar moest ook harmonie in heersen. Zo had God het gemaakt. Zo had God ook dat verbondsvolk waarover het hier gaat geroepen. Om een licht te zijn in de wereld. Het 10-stammenrijk, het 2-stammenrijk. Om nou die grote heerlijke daden Gods te tonen.
En wat was er van terechtgekomen?
Nou, dan moet u de profetieën van Amos bijvoorbeeld eens lezen. Het was diefstal, roven, stelen, moord en doodslag en noem maar op. Er kwam niks van terecht. En ze volharden er nog in, ook in die zonde. Snapt u dan dat God zegt, ik grijp in. Ik ga dat bestraffen. En kunnen we dan ook beseffen dat dat wellicht ook heel terecht en misschien wel heel heilzaam is. Dat God een keer een eind maakt aan al dat woeden van de Satan. Dat God een keer een eind maakt aan dat woeden van die goddeloze wereld die voortdurend samenspannen met de Satan om alles wat van God is, bijvoorbeeld Sion, die tempel, te verwoesten. En dat God die Satan en al dat ongeloof en weet ik veel wat meer een keer veroordeelt. En dat die oordelen dan radicaal zijn. Want dat lezen we hier natuurlijk ook, hè. Als God dan straft, is het ook radicaal. Dan lezen we inderdaad over lijken. En over mensen. En over slachtoffers. Kijk maar in vers 6. Het zwaard des Heeren is vol van bloed. Het is vet geworden van smeer. Van bloed der lammeren en der bokken, het smeer der nieren. Ja, het is allemaal dieren, ja. Misschien spreekt Jesaja zinnenbeeldig weer diepere inhoud. Mensen die worden aangeduid met dieren, hè. Het zwaard dat druipt van het bloed, want de Heere heeft een slachtoffer te bossen aan stad in Edom. En een grote slachting in het land der Edomieten en in het land der Moabieten en in het land der Ammonieten en in het land der Amorieten en in het land van Engeland en in het land van Nederland en in het land... Ja. God bedreigt en God voltrekt. Ja. En gemeente... Zelfs in het Nieuwe Testament, hè, staat er in Openbaringen 6, vers 9 tot en met 11, dat er zielen zijn onder het altaar, die zeggen tegen God, hoe lang breekt gij ons bloed niet? Dus zelfs in de hemel, in die volmaakte plek, daar zijn dus zielen en die kijken met groot verlangen uit naar de oordelen Gods. Ze straffen de oordelen. En ze worden zo moe van die zonde. En van die zondige mens. Hoe lang breekt gij ons bloed niet? Gods oordelen worden bedreigd. Gods oordelen die zijn ernstig, ingrijpend. Tegelijk ook bevrijdend. Ja. Ik denk aan Naboth. We weten allemaal de geschiedenis van Naboth. Onrechtvaardig vermoord door Izebel. Ja. Izebel, Agab, die zonen van Agab. En dan uiteindelijk sterft Izebel op een verschrikkelijke manier. En toen is ze in de hand van God gevallen. En gemeente... Wij denken wel, hoe is het mogelijk? Ja. Die arme Naboth. Vanwege zijn verbondenheid aan de Heere bleef hij standvast en werd hij vermoord. Maar God heeft het gezien. En toen Izebel stierf, viel ze in de handen van de levende God. En er staat in de Bijbel, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar Naboth heeft recht gezien. En al Gods kinderen zien het. Komt de dag waarop ze niet zelf afrekenen, want het hoeft helemaal niet. De Heer Jezus leert zijn kinderen ook bidden, dat ze het overgeven indien die rechtvaardiglijk oordeelt, maar dat God afrekent. En dat is rechtvaardig. En dan tenslotte nog één gedachte, en dat heb ik net al eventjes genoemd, bij dit hele ernstige waarschuwende, want dit hoofdstuk, dat moet u natuurlijk lezen, dat u straks naar huis gaat met dat woord waar ik mee begonnen ben. Hij zou komen en jullie de verlossen. Het moet natuurlijk een beetje gaan dringen in ons leven. We moeten dit natuurlijk ook lezen en dan zeggen, ja, maar als dit nou voor mij is, is er dan nog redding? Hij zou komen en jullie de verlossen. Die oordelen worden bedreigd, die oordelen die zijn heel aangrijpend en ja, tenslotte die oordelen die zijn ook zeker vers 16 en 17. Dan zegt de profeet, zoek in het boek des Heer, lees niet, één van deze zal er feilen. Dus alles wat God heeft gedraaid in de ontzettende ernst, dan denken wij wel eens, ja, misschien valt het wel mee. Het komt doordat God langmoedig is. God stelt het oordeel vaak nog wat uit. Paulus zegt in Romeinen 9 dat God met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns. Veel langmoedigheid. En dan kan de gedachte eerst, het valt misschien wel mee. Dat hebben de mensen in de Eerste Wereld natuurlijk ook gedacht, die toen Noach met die zondvloed. Ja, Noach, toe man. Zo erg is het ook nog niet. Ja, dat die goddeloze Lamech een vrouw doodsloeg en een man doodsloeg om een buil en zo. Dat, ja, daar waren ze een beetje aan gewend geraakt. En ze konden er zo mee leven. Maar God kon er niet mee leven. En dan komt er een moment dat de Heer het ook uitvoert. En dan zegt Jesaja, let erop. Mijn hoorders, God doet het ook. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, er komt dus een oordeelsdag. We staan allemaal een keer voor God. U, ik ook. En dan zal de Heer over ons oordelen. En dan weet u uit de Bijbel, eeuwig wel of eeuwig wee. En dit hoofdstuk wil ons daar nou voor waarschuwen. Dit hoofdstuk wil ons als het ware dringen en aansporen om de genadetijd niet te verbeuzelen. Paulus zegt in Romeinen 2 vers 4... of veracht gij de rijkdom van Gods goede tierenheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid. Want dan bedoelt Paulus die enorme goddeloze toestanden in Rome, diefstal, moord. En die Romeinen die hadden er plezier in om in een amfitheater te gaan. En dan werd er eerst 's ochtends tussen beesten gevochten. Daarna halfweg de dag tussen beesten en mensen. Ten slotte, een beetje aan het eind van de dag, dan kwamen daar gladiatoren op. En die gingen met elkaar vechten. En dan werd men helemaal, ja, raakte men daarvan in de ban. En dan werd er geschreeuwd en gejuicht. En bloed vloeien. En nou, dat vonden ze geweldig, die Romeinen. Dat was een enorme, ja, wrede cultuur eigenlijk. Een breedheid die, ja, die ons soms doet huiveren. Nou, zegt Paulus, wat denkt u nou? Dat als dat oordeel nog niet voltrokken wordt, dat God dat allemaal nog verdraagt. Dat maakt er nou geen misbruik van. Van Gods verdraagzaamheid, langmoedigheid, goede tierenheid. En denk nou niet, er gebeurt niks en we kunnen zo wel doorleven in deze ontzettende goddeloze toestanden. Want die goede tierenheid die betoont God opdat we ons bekeren. En God geeft de mensen nog de tijd. Hij zei, jongen, let nou op, bekeer je nou. Ze geven ons de gelegenheid om ons te bekeren. U mag hier nou zitten. En de Heer zegt, nou is het me aangenaam als u zich vanavond bekeert. En daarom is de Heer Jezus gekomen en roept, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En daarom kwam Johannes de Doper en die zei tegen de mensen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En Johannes de Doper vertelde er ook nog bij, de bijl ligt alreede aan de wortel van de boom en alle boom die geen vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. En dan krijg je de vergelijking van koren en kaf. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. En dat zei Johannes niet omdat hij dat nou fijn vond of zo. Dat was een opdracht. En zo heeft hij mensen de goede weg geweest. En die oordelen verteld. En ik doe dat nou ook maar. Ben u er wel eens bang voor? Ja, ik ben bang voor die. U hoeft niet voor andere mensen bang te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Andere mensen mag u wat vertellen. En als andere mensen verkeerd doen, dan zegt hij dat moet je niet doen. Luister naar Gods woord. U mag wel andere mensen nodigen, onderwijzen enzovoort. Dat is belangrijk. U hoeft niet bang te zijn voor iemand anders. Dat zou zomaar kunnen. Dat u zegt, oh en die en tegenwoordig. Vooral niet doen. Het is maar één waarvoor u bang moet zijn. En dat ben je zelf. Dat is u zelf. Want als u nou onverzoend God gaat ontmoeten. Ja, dan zegt hij, ben je niet gedoopt? Heb je geen Bijbel gehad? Zat jij niet in de kerk? Heb ik jou daar niet nagewandeld en heb ik niet keer op keer met het evangelie gelokt? De Jezus heeft op de fluit gespeeld en door middel van klaagliederen gewaarschuwd. De Johannes de Doper. De Heer Jezus zegt het in Matthäus 11. Hè? Ik heb pas geleden over gepreekt. Ik heb fluit gespeeld. Ik heb niet gedanst. Ik heb klaaglieden gezongen. Ik heb niet geweend. Dus de Heer doet dit opdat we zouden weten. En we met onze noden toevlucht zouden nemen tot God. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. En hij zal komen. En uw lieden verlossen. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 96, het zevende vers. 96 vers 7. Hoofdstuk 35 gaat dan over verlossing en hoe de Heer nu heil aanbrengt. En er staan er ook, en daar begin ik dan maar mee als je zo'n hoofdstuk weer eens doorleest, dan staan er best wel hele diepe en mooie dingen in. Vers 1 bijvoorbeeld, tweede gedeelte. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Als je in de woestijn bent geweest met rotsen en zand en zo. Dan denk je, hoe moet dit ooit nou nog gaan bloeien? Nou, Jezaja ziet het gewoon voor zich. Hè? De wildernis, de woestijn, zal bloeien als een roos. En wat in vers 2 wordt er nog verder uitgelegd. Zij zal lustig bloeien en zich verheuren. Ja, met verheuring en juichen. De heerlijkheid van de liemen. Blijdschap. Ja, een enorme blijdschap brengt dat met zich mee. Is dat niet voor niks? Verheugen in vers 1. En verheugen en verheugen met juichen. Dus ook nogal een merkbare, een vrij uitbundige blijdschap. Juichen. Juichen is weer wat anders dan zingen. En dan verder lezen in het derde vers. Dan worden de zwakte, die wordt versterkt. Hè? Versterkt de slappe handen, de struikelende knieën. En de bozen, die zullen God zal wraak doen. Want hij zal komen en u lieden verlossen. En de blinden, de ogen gaan open. De kreupelen, die gaan lopen. Nee, springen staat er zelfs. Hè? Dus je ziet een kreupel aan. Opeens springt hij overeind. Later ook werkelijkheid geworden, handelingen 3. Die schone man, die lamme man bij de schone poort. En dan lezen we over de tong van de stommen. Iemand die niet praten kan, die zal juichen. En de woestijn zullen wateren uitbarsten. Enzovoort, enzovoort. En tenslotte eindigt dat. En de vrijgekochten des Heren. Hè, dat zijn dus terugkerende ballingen. Later uit Babel en nu uit Assyrië. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren tot Sion. Komen met gejuich en met eeuwige, met goddelijke blijdschap zal op hun. En met gejuich blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieten. We kunnen ons eigenlijk niet goed voorstellen hoe heerlijk en hoe verblijdend dat zal zijn als God zijn heil weg wil schenken. Nou, daar gaan we dan in de tweede plaats eens een poosje over nadenken. En hoe God nou zijn verlossende daden gestalte geeft in deze wereld toen, in de tijd van Jesaja, later in de tijd van de Heer Jezus en ook vandaag nog. En als we dan eens lezen, dan valt het eerst al op dat God die verlossende daden belooft. Want je komt in dit hoofdstuk voortdurend dat woordje zal tegen. Zij zal lustig bloeien. Vers 2. Vers 2 het laatste is. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 8. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn. Welke de heilige weg zal gaan. Nou, als u leest, dan kom je dat woord. Het zal wel meer dan 10 keer tegen in een stukje. 10 versen, dan komt er meer dan 10. Ja, zelfs 20 keer in voor. En de vrijgekochten zullen wederkeren. Ja, hoe geeft God nu dat verlossende heil gestalt in deze wereld? En daar moeten we ook even over nadenken. Want daar volgt God een bepaalde orde in. God die belooft het eerst. En daarna geeft hij het concreet handen en voeten. Daarna gaat hij die belofte vervullen. God beloofde eerst een zaligmaker. Genesis 3 vers 15. Jacob op zijn sterfbed. Als hij zegt, Juda, gij zijt het. De profeten in het Oude Testament. En tenslotte, na vele duizenden jaren is de Heer Jezus ook gekomen. God belooft het eerst en daarna komt het tot stand. Waarom doet God dat nou op die manier? Trouwens doet God dat nou nog op die manier. Ja, God doet dat nog steeds op die manier. Dat is nou de heilige orde Gods. Dat hij eerst iets belooft en dat dan op zijn tijd vervult. Waarom doet God dat nou? Ja, nou om een aantal redenen. In de eerste plaats, om ons ervan te doordringen dat het echt om hele grote zaken gaat. Het gaat niet om iets onbelangrijks. Dat grote heil en die grote verlossingsdaden God, dat gaat om iets heel belangrijks. Dat is niet zomaar wat we ja, zo toevallig ook eens tegenkomen of tegenaan lopen. Nee, God heeft er een hele Bijbel voor nodig om dat voortdurend te beloven. Een heel Oud Testament.
En het is zo groot en het is zo diepte. Ja, dan neemt God nou eens heel eenvoudig de tijd voor om dat aan zondige mensen uit te leggen.
Dus vandaar dat God dat eerst dus beloofd is. Dus een klein beetje. Slangenzaad, vrouwenzaad. Later dat de Heer Jezus in Bethlehem wordt geboren. Dat het de stam van Juda komt. En dat hij een nazaad van David is. En een godheid, mensheid. En ja, tenslotte wordt het werkelijkheid. Het gaat om iets echt zo onbegrijpelijk, zo groot. Dat kunnen wij niet eens doorgronden. En daarom heeft God er echt de tijd voor nodig om het te beloven. Tweede plaats. Doet God dat ook? Opdat wij er persoonlijk om zouden bidden. God belooft iets. Met kleine kinderen. Als je iets belooft. Hij zal komen. Hij zal uw lieden verlossen. Dan is het de bedoeling natuurlijk niet dat we daar een beetje, ja. Nou ja, dan gaan we zitten. En dan zeggen we, nou, we kijken wel wat er van komt. Want dan hebben we het karakter van de belofte nog niet goed begrepen. Dan denken we dat God een gewoon mens is. En ja, en mensen worden wel eens teleurgesteld. Mensen kunnen gouden bergen beloven en er komt niks van terecht. Maar God is beloofd. Dan denk je toch niet dat God zegt, ik beloof het wel, maar het komt niet. Tuurlijk komt dat. Alleen zijn wij er nou ook verlegen om, hè? Kennen we dat hunkerende, dat biddende, dat uitziende leven? God doet dat op die manier, omdat we, nou ja, hem nou alle dagen nodig hebben. De Heere, nou staat dat in de Bijbel. Nou is dat een belofte. Maar wil u mij dat dan ook schenken? En gemeente, dat worstelende leven, hè? Ja, misschien zegt u, dat vind ik nou niet fijn hoor, om dat nou te horen. En je moet geloven en zo. Dat worstelende leven, daar was de Heer Jezus zo ontzettend blij mee. Toen hij dat zag bij een Canaanese vrouw. Dat worstelende leven, daar was de Heer Jezus zo ontzettend verheugd over. Dat hij zelfs tegen die vrouw zei, vrouw, zo groot geloof heb ik in Israël nog nooit gevonden. Moet eens even over nadenken. Daar staan die discipelen omheen, hè. Met Johannes, Andreas, Petrus en zo. En dan zegt hij tegen zo'n heidense vrouw, vrouw, dat geloof wat jij nu hebt, dat heb ik in heel Israël, dus ook bij mijn discipelen, nog niet gevonden. En wat deed die vrouw? Ja, hij zei, Heer, ik ben nog niet alles aan de hond, en u hoeft het mij niet te geven, maar de hond is klaar, dan ook van die brokjes. Ja. Heer Jezus was er zo blij mee. Vandaar dat de Heer dat heil ook in deze wereld realiseert door middel van een belofte. Wat om grote zaken gaat en omdat hij dat hunkerende leven zo nodig vindt. Ja. Tweede plaats, dan gaan we ook nog even naar dat heil kijken. Dat gaat over hele grote dingen. Nou, je hoeft het hoofdstuk maar door te lezen, vers 5 en vers 6... Blinden die weer gaan zien. Kreupelen die weer springen. Doven die weer gaan juichen. Stommen die weer horen. Dor land wat tot een springader gaat worden. En een en al leven, vruchtbaarheid, heerlijkheid en schoonheid. Zegt u, ja, misschien is dat wel Oud Testament, maar het Nieuwe Testament is dat misschien dan anders. En in zekere zin is dat ook zo. Ja. Als God zijn heil geeft aan Saulus van Tarsen, dan komt hij op de leerschool van genade. Ja, en dat is een leerschool aan de ene kant, zou ik dat willen noemen, een sloperij. En in die sloperij, daar wordt de oude mens gesloopt. Totaal. Ze zijn nu het Elisabeth aan het slopen. Het Elisabeth ziekenhuis. En dan kijk je er zo eens een poosje na. En dan zie je met die grote grijpers die muren worden afgebroken. Nou, zo sloopt God ook een ziel. De hele oude mens die gaat eraan. En die oude mens, dat is leugen, begeerte, verkeerde begeerte, afgoderij, atheïsterij, hoogmoedigheid. En het is allemaal in die oude mens. Het is een soort samenklontering van alles waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Nou, die oude mens wordt gesloopt. Dat begint God in de wedergeboorte mee en dat gaat dan stapje voor stapje verder. En het is een heel pijnlijk en het is ook een heel belangrijk proces. Aan de andere kant wordt er ook gebouwd. Dat is de nieuwe mens. Dat is dat innerlijke beginsel. En daar zit de rijkdom. Dat is een geestelijke realiteit. We noemen dat in de Bijbel gemeenschap. Ja, wat is nou in een goed huwelijk het heerlijkst? Dat je samen een huis hebt of een tuin of dat je lekker eten kan. Nee, natuurlijk niet. In een goed huwelijk is het heerlijkste de gemeenschap, de ontmoeting met elkaar. Dat je met elkaar kunt praten, dat je dingen met elkaar kwijt kunt, dat je dingen met elkaar deelt en zo. Dat is de zegen van een goed huwelijk. Wat is nou de zegen van dat huis? Wat is nou de grote belofte? Wat schenkt de Heer nu aan zijn volk en aan zijn kinderen? De Heer zegt zo vaak in het daar zal de Heer weer wonen bij zijn volk. De Heer gaat wonen bij zijn volk. Dus de duivel gaat eruit. En koning Jezus komt naar binnen. En wordt hij koning in ons leven. En dan mag je alles tegen hem zeggen. Dan gaat hij ook al zijn schatten uitdelen. En dan mag je daarvan gebruiken nadat nodig is. Voelt u hoe gelukkig Gods volk toch is? Och, gemeente, die liggen nou voor rekening van de Heer Jezus. En hij is almachtig en hij heeft nooit tekort. Hij heeft schuren vol met weldaad. En die deelt hij dan zomaar een beetje uit. Dat is het tweede van dat grote, dat wordt beloofd. Het heeft een enorme inhoud. En dan zien we ook in dit hoofdstuk vreugde en blijdschap. Ja. Die beloften die de Heer schenkt en die hij realiseert. Die grote daden van verlossen. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Dat is tot een geweldige blijdschap. Het komt enorm vaak voor in dit hoofdstuk. Nou gemeente, denk erom. Dat er in de dienst des Heeren, in de ontmoeting met de Heer Jezus, een blijdschap is die alle verstand te boven gaat. Kun je ook niet goed bepraten. Dat wordt beleefd, mag ik dat zo zeggen. Hoe kun je nou zien of iemand blij is? Moet hij dan zeggen, ik heb eens een boek gelezen over blijdschap en dan moet je dit doen en dat. Nee. Dan kun je merken aan iemand. Kun je bijvoorbeeld zien hoe hij kijkt. Hoe hij omgaat met dingen. Verwondering ook. Dat is een geschenk. Nou, zo schenkt de Heer nu in het leven van zijn kinderen blijdschap. Zelfs in verdriet en droefheid. Als hij dan weer komt. We zingen er ook van in Psalm 68. Vrome volken u verheugd. Zal huppelen van zielenvreugd. Als ze een wens verkrijgen. Als hij dan weer komt. En zijn stem laat horen. Dan zegt de bruidskerk. Dit is de stem van mijn liefste. Dan zien ze de grote herder als het ware voor hen. En dan draagt hij ze zo door deze woestijn heen. De God des heils, zingt Psalm 23, wil mij ten herder wezen. En daarom heb ik geen gevaar te vrezen. Nou, tenslotte nog één ding. Het gaat dus over beloften. Zo doet God dat op zijn manier. Het heeft een hele rijke inhoud. Het wekt ook blijdschap, troost ook. En is het nou ook waar? Zijn die beloften, worden die beloften nou ook vervuld? En dan ga ik nog even naar hoofdstuk 35. En dan weten wij dat vers 5 en vers 6, die worden door de Heer Jezus geciteerd in Matthäus 11 en Lucas 7. Want er zijn een paar boden gekomen bij de Heer Jezus van Johannes. En zeggen, ja, maar bent u nou wel de echte Messias? Jawel, zegt de Heer Jezus, en vertel nu maar tegen Johannes wat jullie hier zien. Namelijk, blinden worden de ogen opgedaan. De doven zullen horen. De kreupelen die gaan springen als een hert, vers 6. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zal water uitbarsten, gelijk beek in de wil. Dat moeten ze aan Johannes vertellen. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk later. Wat Jesaja toen heeft gezegd. Dat gaat nu, ik hier ben, in vervulling. En Paulus zegt daar later in de Korinthebrief. 2 Korinthe 1 vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn. En dat is een heleboel. Iedere keer dat de Heer iets zal doen is een belofte. Zoveel beloften van God als er zijn. Die zijn in hem, dus in en door Christus, ja en amen. Ja betekent, ze zijn waar, ja dus, ja of nee, ja. En in twee, ze zijn amen, dat betekent zeker. Ze zijn dus werkelijkheid en ze worden vervuld. Dus zijn die beloften nou zeker? Ja, natuurlijk. En hoe zijn die dan zeker? Ja, dan kom je op een heel lastig terrein. Zijn er nou ook beloften voor onbekeerde mensen? Zijn er nou beloften voor bekeerde mensen? Zijn er nou beloften voor u als hoorder? Gemeente, nou komt de Heer bij u en hij doet een aanbod. Hij zegt niet, ik zal je rijk maken of ik zal je gelukkig maken of ik zal je een hart geven of ik zal je... Dat zegt God allemaal niet. Nee, God zegt... Nou, bent u een verloren zondaar. Nou, hebt u dat oordeel uit hoofdstuk 34 verdiend. En ik hoop dat u er dus onder buigt. Dan doe ik u een aanbod. En het aanbod dat luidt. Zie het Lamme Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik doe het aanbod van mijn zoon. Die wandelt in uw midden. En al de beloften die ik doe, die zijn in hem, ja en amen. Buiten hem zijn ze, kun je in feite niks mee. En als hij nou uw heiland is, dan zal ik u in hem alles schenken. Dan gaat die hele Bijbel voor u open. En dan is het in hem, ja en amen. Dus tot wie komt, God komt tot ons met zijn Zoon, met het evangelie. En in zijn zoon realiseert hij alle beloften. Dus dan gaan we nu eindigen. En dan leren wij dat de Heer Jezus de medicijnmeester is in Gilead. En de balsem al daar. Ben u nou ook al ziek van de zonde? Ben je ook al ziek van de zonde? Of wanen we ons nog gezond? Kunnen we nog verder? God komt met zijn zaligmaker. Al bent u, denkt u dan dat u gezond bent, hij komt met een dokter. En die dokter heeft graag patiënten. En heeft de beste middelen. Misschien zegt u, ik ben zo ziek. Ik kan niet eens meer komen. Ik hoop dat het werkelijkheid is. Dat bleef het. Ik kan u proberen, maar het lukt niet. Want u ligt dood in de zonden en in de misdaden. En dan niet als een soort beschouwing, nee, als werkelijk doorleefde werkelijkheid. Dan is er raad. Want die zaligmaker, hij komt. Hij is de Almachtige. Hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Hij heeft niets van u nodig. Hij heeft alles. Ja, maar nee, hij heeft niks van u. Niets van u kan hij gebruiken. Misschien zegt u, ja, maar... Dus het is weten door, het zit zo diep voor u. Oh, het is zo erg. En dan preekt u dat en dan... Ja, maar merk het, die aarde en de zonde en... Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet. Want als die koning binnenkomt in mijn huis en die deur zou opengaan van mijn hart, dan komt hij binnen met zijn kruis en heeft nog een paar spijkers bij zich en een grote hamer. En dan zegt hij, nou vriend, kom op, die oude mens aan dat kruis. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil die oude mens niet aan het kruis. Nee, dat wil niemand. Want die oude mens, die koesteren we een beetje. Dat is onze eergevoel, dat is onze status, dat is onze weet ik veel wat. Aan het kruis met die oude mens. Ja, maar... Kan niet. Hoor ze het hier, kom maar. Dan pakt hij die oude mens op, pakt een spijker en slaat met een grote spijker die oude mens aan het kruis. Dat is die afbrekerij, weet u wel. Want dat ware leven, dat is echt, dat is een afbrekerij van die oude mens. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. En gemeente, och, ik kan u niet genoeg vertellen hoe groot deze heiland is. Hij is volkomen gewillig voor de meest onwillig in ons midden. En tenslotte, misschien zegt u, door genade... Mag ik toch amen zeggen, hij komt en zal uw lieden verlossen. Hij komt ten orde en zal uw lieden verlossen. Dat is toch waar geworden in mijn leven, die belofte. En dat dringt ook en dat zoekt vervulling. Nou, zegt u dan dat u dat zelf tot stand hebt gebracht? Omdat u zo verstandig bent, omdat u zo kerkelijk bent, omdat u zo goed in de Bijbel leest, of dat u erover kunt praten of kunt preken of zo. Die gedachte komt wel eens tegen. Ja, er zijn mensen die zeggen, ik lees veel in de Bijbel, dus ga ik naar de hemel. Dat is natuurlijk niet waar, gemeente. Nee. De fariseeën lazen ook enorm veel in de Bijbel, maar ze hadden helemaal geen behoefte aan de hemel. Dat waar is ze. De Heer. Ja, dan komt de verwondering in je hart. God nou in zijn genade. Zo iemand als u heeft willen omzien. Hij zal komen. En u lieden verlossen. Ja, dat stuk der verlossing. Dat begint dan hier op aarde. En dat eindigt in de heerlijkheid. Daar zijn Gods kinderen volledig verlost. Van de zonde, zichzelf, de duivel. En dan zullen ze de Heere groot maken. Eeuwig en altoos. Amen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 97, het eerste vers. 97, vers 1. Thank you. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.